meer dat oergevoel van ja, ik moet er ook voor mijn gezin zijn, of ik moet er voor de kinderen zijn, of ik moet dat misschien sterker aanwezig is of zo. Hè? En terwijl ja, de man moest vroeger gewoon jagen.
In deze derde aflevering van Gelijkspel staan de externe invloeden centraal. Hoe beïnvloeden verenigingen, technische commissies en de bond de kansen van de vrouwen? Maar ook, hoe beïnvloedt de gezinssituatie of veranderende interesses het coachpad van een vrouw?
We spreken dan ook nu eindelijk een vrouw die coach was op hoog niveau en op weg was naar meer, maar uiteindelijk gestopt is. Wat zijn haar beweegredenen?
Ja, Carlo, we zitten hier een paar dagen na de Korfball League finale en het is het toch waard om even te benoemen dat het team waar een vrouw en een man aan het roer staan heeft gewonnen. Had DVO gewonnen als naast Richard een vrouw had gestaan?
Dat is natuurlijk lastig te zeggen. Maar goed, het zou een invloed kunnen hebben in natuurlijk het hele seizoen van DVO. Maar of dat nu echt invloed heeft gehad op DVO in de Korfball League finale, lastig te zeggen.
Nou ja, dan gaat het misschien een beetje te ver om dat te claimen. Hoe dan ook, we hebben natuurlijk flink ingezoomd op de vrouwen zelf in de vorige aflevering. Maar deze keer zetten we de blik even naar buiten. En ook een beetje hier naar binnen tussen deze muren. Wat gebeurt er eigenlijk in de omgeving van een vrouw? Want wie stellen de coaches aan binnen de verenigingen? Accepteren de spelers wel een vrouw? En wat doet de bond? Is het echt een mannenwereld?
Dat is wat we gaan uitzoeken. En we beginnen bij de verenigingen. Wie maakt de keuzes? Worden vrouwen hierin meegenomen? Kijken verenigingen überhaupt wel naar vrouwen als optie voor een hoofdcoach? Rick Memelink is verenigingsadviseur bij het KNKV. Wat dat is, legt hij zelf even uit.
Nou, mijn naam is Rick Memelink. Ik ben verenigingsadviseur voor het KNKV. Het is gewoon het gebied van Midden-Nederland, wat ik in mijn portefeuille heb zitten. Dat betreft ongeveer 70 verenigingen. En mijn werk is vooral om met die clubs een relatie op te bouwen. Het eerste aanspreekpunt te zijn richting het KNKV. Dus vooral met het bestuur, met de voorzitters bijvoorbeeld.
Zie jij dat verenigingen actief bezig zijn met diversiteit in de staf? En dan heb ik het echt over man-vrouw verhouding.
Ja, ik denk dat het heel erg verschilt aan wat voor type vereniging het is. Je merkt denk ik bij clubs die de ruimte hebben om daarmee bezig te zijn. Dus de clubs die wat hoger spelen, die ook wat meer keuze hebben in het aanstellen van een staf, die zullen daar ongetwijfeld mee bezig zijn. Maar wat ik vooral merk is dat er clubs zijn die al lang blij zijn dat ze een reactie krijgen op een vacature. En of dat dan per se een vrouw of man is, dat is dan al meteen ondergeschikt, zeg maar. Dus dat is denk ik de praktijk hoe het nu is.
Ja, dus het is bijna een beetje een luxe om bezig te kunnen zijn met of je een man of vrouw nodig hebt.
Ik zou hem haast zo stellen, ja. Wat je wel veel ziet is dat clubs zeggen van oké, we hebben een hoofdtrainer en het zou heel fijn zijn als we als aanvulling, zeg maar, rondom de hoofdtrainer een man of een vrouw kunnen kiezen. Dus dat zie je wel veel gebeuren. Maar in de eerste aanstelling is die luxe niet echt te noemen, denk ik. Nee. Wat je wel veel ziet bij clubs is dat er best wel veel dames en meisjes zijn die trainen geven. Maar dat is dan met name aan de jongere jeugd. En dus bij de F'tjes, bij de E'tjes zie je heel veel meisjes uit de A of uit de B die daar trainen geven, zeg maar. Maar naarmate je hoger gaat kijken, dus de jaarlagen omhoog gaat, zie je dat er bij de B, bij de A en ook bij de senioren wordt die spoeling steeds minder. Ja. En ik kan daar niet per se een vinger op leggen waarom dat is, zeg maar. Maar dat is wel iets wat bij clubs gebeurt.
We hebben ook best wel veel gehad al in de podcast over misschien dat voor een team een man en een vrouw zouden moeten staan.
Ja.
Maar misschien als ik al jou zo beluister, is dat wel een luxe die heel veel verenigingen al helemaal niet, dat ze daar helemaal niet mee bezig kunnen zijn.
De pool met vrouwen is best klein in vergelijking met mannen. Dus tuurlijk, idealiter denk ik dat het voor de korfbalsport heel goed is dat daar een man en een vrouw de leiding hebben over een ploeg. En dat dat gelijkwaardig overgebracht wordt op de spelers en dergelijke. Dat is natuurlijk een utopie en hartstikke mooi. Maar er zijn veel minder vrouwen beschikbaar als trainster dan mannen. Dus ja, clubs kunnen daar wel een vraag in hebben. Maar of we daaraan kunnen voldoen, dat is denk ik niet voor elke club weggelegd. Nee.
Wij maken wel deze podcast, maar is het wel eerlijk om naar de verenigingen te wijzen? Als we Rick zo horen, hebben de meeste verenigingen namelijk helemaal niet de luxe om met diversiteit in de staf bezig te zijn.
Misschien niet inderdaad. Ze hebben natuurlijk veel dagelijkse bezigheden die ook prioriteit hebben. Maar wij hebben het over vrouwelijke coaches ook op hoger niveau. En deze verenigingen zitten natuurlijk wel iets meer in een luxe positie. We hoorden eerder al Mehdi Timms. Zij klopte aan bij veel verenigingen, maar kreeg niet altijd gehoor.
In de zin van, ik ben gewoon op een bepaald moment, en ja, daar schaam ik me ook niet voor, wel echt gewoon ook clubs, heb ik gewoon een mailtje gestuurd van, joh, dan wist ik dat er vrij kwam. Ja, zou dat eventueel kunnen? Of denk aan mij eigenlijk. Toen merkte ik wel van, dat daar eigenlijk niet heel erg positief in de zin. Ja, wel leuk dat je reageert, maar ik kwam niet in gesprek met clubs. En dat had soms ook te maken met bijvoorbeeld vacatures die er waren voor een tweede team, hoor. Dat ik dus op een hoger niveau bijvoorbeeld een tweede zou kunnen doen. Ja, dan kreeg ik soms als argument, ja, maar je bent te veel hoofdcoach. Oké. Ik heb dat ook bij de bond, dacht ik op een moment misschien leuk om als assistent bij de Nederlands teams ergens, weet je, je hebt meerdere een keer aan te haken. Dat was ook een beetje hetzelfde argument. Ja, als je overal doorheen krijgt, je bent te veel hoofdcoach. Ja, ik vond het allemaal voor mezelf oké, want ik wilde gewoon lekker aan de slag en hogerop komen. Dan denk ik van, nu doe ik mijn hand opsteken, maar heb je dan zo'n argument? Ja, zo kom ik ook nergens.
Ja, dat zijn dus de verenigingen, maar misschien wordt het ook wel tijd om de hand in eigen boezem te steken. Wat doet het KNKV eigenlijk om meer vrouwelijke coaches op hoog niveau te krijgen en wat kunnen we nog extra doen? Mehdi had daar wel een idee over.
En toch moeten, denk ik, dan ben ik wel even hard. Weet je, ook bij de bond en ook bij de, zeg maar, degene die de beslissingen nemen in de korfbalwereld, van wie worden er ook aangesteld, ja, die moeten toch ook wel eens een keer echt over de brug gaan komen. Want ik vind nog steeds dat het is veel meepraten. Maar echt handelen daarnaar vind ik nog echt heel sumier.
Ja, dus dat zou je de bond ook mee willen geven van, hey, we praten er nu over, maar in handelingen zou het nog echt beter kunnen.
Ja, en degene die je dan wel hebt. Kijk, zoals voor mij, je gaat jezelf niet in de picture zetten of je gaat jezelf niet verdedigen. Anderen moeten dat gaan doen. En dan kijk ik wel echt naar de bekende namen in de korfbalwereld. Die kunnen het verschil gaan maken, want dat kan ik niet voor mezelf doen. Ik probeer dat ook voor andere vrouwen wel te doen, maar ja, die moeten gewoon een keer opstaan en het, zeg maar, laten weten in de korfbalwereld. En dat vind ik gewoon nog echt te weinig gebeuren.
Misschien heeft Mehdi wel een punt. Er had in de afgelopen jaren meer gedaan kunnen worden voor vrouwelijke coaches. Er zijn natuurlijk wel stappen gezet de laatste tijd. Wij als korfbaladviseurs en onze collega verenigingsadviseurs zoals Rick gaan steeds meer het gesprek aan met verenigingen over vrouwen in de coachfuncties. Maar dat heeft natuurlijk ook tijd nodig.
Ja, jullie staan op het veld en lopen tussen de verenigingen, maar wat zegt de man op een van de beslisfuncties ervan? We gaan even terug naar Jannie Beek.
Nou, we hebben natuurlijk via opleidingen die bijeenkomsten gehad. Dus ik denk dat dat een hele goede zaak is. Als wij nieuwe coaches aannemen binnen de talenten, dus de ETC's en de talentcoaches, dan proberen we daar ook echt wel op te letten. Om te kijken, hey, kunnen we daar een goede verdeling in krijgen? Er zitten ook steeds meer vrouwen onze talentenpool. Dus dat is, denk ik, een hele goede ontwikkeling. En daar gaan we zeker mee door.
Want hoe kijk jij bijvoorbeeld naar, sommige mensen geven een heel rigoureuze, keihard beleid van, nou, in de Korfbal League moeten en een vrouw en een man staan voor het team. Hoe kijk je naar dat soort opgelegde regels?
Nou, dan kom ik weer terug bij mijn stokpaardje. Kwaliteit maal acceptatie is rendement. En dus die, als je dat soort regels kun je wel opleggen, maar dan wordt het toch een beetje een wassen neus, vind ik. Omdat je wordt er een vrouw neergezet omdat het moet. En ik denk dat het juist goed is als er een vrouw neergezet wordt omdat ze het kan. Ja. En dat, ik denk dat we daar ook naartoe moeten werken. Dat we dus, daarom is het ook een goede zaak dat we steeds meer vrouwen in de opleidingen zien. Dat we steeds meer vrouwen als hoofdtrainers zien in het land. Dat we steeds meer vrouwen in de top zien werken in het land. Dus volgens mij staan alle signalen op groen. En volgens mij moeten we daar gewoon mee doorgaan en het niet proberen af te dwingen.
Naast de invloed van verenigingen of van de bond veranderen er natuurlijk ook veel dingen in het leven zelf.
Ja, een van de meest genoemde dingen als het om vrouwelijke topcoaches of speelsters gaat, is natuurlijk dat vrouwen even eruit liggen als ze zwanger worden en dan vervolgens moeder zijn. We wisten dat we in deze podcast in ieder geval een vrouw moesten spreken die gestopt was als coach op hoog niveau. Want zij zou ons meer inzicht geven in de redenen waarom vrouwen stoppen. We kwamen in contact met Kim Senneker.
Nou ja, ik ben Kim Senneker. Ik ben inmiddels 40 al. Dus, en ik heb denk ik ja, vanaf mijn 15e of zo gecoacht. Ik heb de KT3 nog ergens tussendoor gedaan. En vervolgens ben ik op een gegeven moment de KT4 gaan doen. Ja, en toen is het best wel heel snel gegaan. Toen kon ik al heel snel, kon ik dan tweede van opval gaan doen. Ik ben Oranje onder 17 assistent onder Barry dan ook nog geworden in die periode. Dus ja, het werd heel veel, heel snel, zeg maar. En toen daarna ben ik zeg maar gestopt. Dat is eigenlijk een beetje hoe het is gegaan.
Toevallig, ja, of dus niet toevallig, was voor haar het zwanger worden één van de redenen voor het stoppen van haar coachcarrière.
Het is meer dat ik op dat moment ook heel erg de wens had om moeder te worden. En ik denk dat dat wel voor meer vrouwen geldt, zeg maar. Ja, en als je dan zeg maar, ja, moeder wordt, ik ben inmiddels moeder van een zoontje van 4. Dan ben je in die eerste periode ook gewoon, ja, gewoon heel druk daarmee. En daar wilde ik zelf ook persoonlijk heel druk mee zijn. En toen had ik zoiets van, ja, dan past het gewoon niet. Dus dat is de reden om ermee te stoppen is eigenlijk geweest dat ik echt, nou ja, moeder werd, zeg maar, zwanger was en moeder werd, zeg maar. Dat ik dacht, oké, ik stap er nu even tussenuit. En toen eigenlijk met het idee van, nou ja, als hij dan misschien iets ouder is, dan ga ik dat wel weer oppakken of dan stap ik er wel weer in. Maar gek genoeg, want mensen vragen het soms ook wel eens en ik word ook soms nog wel eens benaderd. Ik heb nooit meer het idee gehad dat ik dacht, nee, dat wil ik nog een keer doen. Ik wil er weer instappen of zo. En dat vind ik wel opvallend.
Toen ik Jennifer Tromp vroeg wat volgens haar de reden is dat vrouwelijke coaches vaak stoppen, kwam dit onderwerp als eerste in haar op.
Tja, ik denk dat dat wel om meerdere redenen heeft. Kijk, er zijn best wel veel vrouwen die goed kunnen coachen en die het ook heel erg leuk vinden, maar die dan op een gegeven moment zelf ervoor kiezen om bijvoorbeeld, en ze krijgen bijvoorbeeld kinderen en dan, ja, jammer genoeg is het dan toch vaak nog zo dat de zorg alleen bij de vrouw terechtkomt. Hè. Je ziet daarin wel verschuiving plaatsvinden. Maar over het algemeen, vrouw wordt ook zwanger. Dus die moet ook wel even een stapje terug doen. Terwijl de man kan natuurlijk gewoon, in een traditionele relatie, laat ik het dan zo zeggen, die kan dan nog wel doen wat hij wil doen. Terwijl een vrouw neemt dan toch altijd even een stapje terug. Wat biologisch gezien ook logisch is. Dus dat is denk ik een reden.
Het is natuurlijk een feit dat vrouwen kinderen krijgen en dat het veel impact maakt op iemands leven. Maar Pleun, jij zei het ook tegen mij, mannen worden toch ook vader?
Ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben zij net zoveel impact op een gezin. Maar het blijkt toch wel anders te zijn voor mannen dan voor vrouwen.
Ja, het kost echt heel veel tijd. En als je daarnaast ook gewoon nog een baan hebt en je hebt gewoon nog een gezin en dan, ik denk dat ik gerust 20 uur per week ermee bezig was.
Ja.
Nou, als je dat oplust bovenop je baan die je al hebt. En,
maar mannen hebben dat ook, toch?
Ja. Ja. Het zijn wel denk ik ook sommige mannen, zeker in die top, die natuurlijk minder werken. Zodat ze het ook kunnen combineren. Ik denk ook dat zij misschien makkelijker dan wel toch dat thuis ook dan over kunnen dragen of zo. Of dat dat sneller doen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Waarom dat dan zo is, weet ik niet.
Ja, ik heb natuurlijk al wel wat onderzoek ook over gelezen. Het zit natuurlijk ook best wel in onze historie. Hè? Ook al zijn we nu misschien allemaal wel het erover eens dat man en vrouw evenveel verantwoordelijkheid hebben. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar uiteindelijk in de uitwerking denk ik toch dat je heel vaak tegenkomt dat vrouwen meer verantwoordelijkheid voelen en nemen. Toch voor het gezin dat daar, hè, als een vrouw dan moet er overleg plaatsvinden. Terwijl bij een man misschien minder is. En dat voelt een beetje stom om te zeggen, maar ik denk toch wel dat dat nog best vaak toch wel het geval is.
Nou, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ik denk zeker dat, en ik weet niet eens of het dan zozeer is dat het dan een soort van hoort, maar dat het misschien wel meer bij die vrouw zelf is. Dat zij, dat meer dat oergevoel van, ja, ik moet er ook voor mijn gezin zijn, of ik moet er voor de kinderen zijn, of ik moet, dat misschien sterker aanwezig is of zo. Hè? En terwijl, ja, de man moest vroeger gewoon jagen. Dus die om het zo even te zeggen, als we een man teruggaan. Ja. Dus dat dan misschien ook meer soort van, ja, daarbij past of zo. Of, ja.
Ja, de veranderende gezinssituatie heeft natuurlijk impact op een mannen- en een vrouwenleven. Maar misschien iets meer op dat van de vrouwen. Toch gaf Kim aan dat het krijgen van een kind zeker niet de enige reden was waarom ze stopte met coachen.
Ja, nou ja, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Op het moment zeg maar dat... sowieso vind ik de senioren zijn echt heel anders. Er is echt een verschil tussen jeugd of senioren. En niet zozeer in trainen en coachen zelf. Ik bedoel, dat is denk ik in heel veel opzichten echt wel gewoon gelijk, zeg maar. Maar er spelen zoveel meer processen. Waar ik me heel erg op verkeken heb, en wat ik misschien ook wel helemaal niet had bedacht van tevoren, is dat er ook zo, dat je eigenlijk bijna een soort manager ook moet zijn. Er spelen zoveel andere belangen, zoveel andere processen, waar ik van tevoren helemaal geen rekening mee had gehouden. Ik dacht gewoon, eigenlijk wat je in de jeugd doet, ga je daar ook doen. En je weet wel, het is het vlaggenschip of het is de selectie. Dus er wordt het ligt onder een vergrootglas of er wordt meer naar gekeken. Maar ik had echt totaal geen idee van, wat speelt er nog meer? Hè? En dat als een keuze die je bijvoorbeeld kan maken bij een speler uit een tweede, dat dan direct een gevolg kan hebben voor wat een speler in het eerste doet. Of dat je denkt, dus als ik dit doe, dan kan dat het gevolg dat zijn. Wil ik dat dan wel? Dus je moest op een heel andere manier moest ik gaan nadenken, zeg maar. En ik vond dat ook niet zo heel erg leuk. Ik dacht, ik wil gewoon mijn ding kunnen doen, trainen, coachen. En niet zo met al die andere randzaken. Ik vond vaak ook randzaken die er speelden, daar ook allemaal mee bezig moeten zijn.
Snap jij wat Kim hier aangeeft, Carlo?
Ja, denk ik zeker wel. Bij KZ zie je het natuurlijk ook. Selecties worden steeds groter. Je speelt of met 5-on-5 of met 6-on-6 een selectie. Betekent ook dat je natuurlijk meer mensen teleur moet stellen omdat er maar 4-on-4 in het veld mag staan. Plus het leven wordt natuurlijk ook steeds drukker voor iedereen. Als je ziet naar hoeveel tijd er steeds meer in zit in de gesprekken buiten het veld om. Hoe ontwikkelt iemand? Hoe ga je om met de teleurstelling dat je bijvoorbeeld een week niet speelt? Kortom, het managen gaat steeds meer tijd innemen, ja.
Ja, die randzaken, het managen van emoties en daar misschien meer impact van ervaren. Zou dat iets vrouwelijks zijn? Dat het moeilijker is om daarmee om te gaan? Jennifer Tromp zei ook al eerder dat ze conflicten liever uit de weg ging. Er spelen meer belangen bij een seniorenteam. Je moet meer overleggen, meer mensen spreken en meer bewegen in de wereld buiten je team. In die mannenwereld. This is a
man's world. En ik denk ook wel, het is natuurlijk een hele mannenwereld.
De vrouw moet gewoon haar vrouwtje staan, dat wel, zeker weten.
Het is mijn weg in ieder geval is niet zo heel mooi geweest.
Vrouwen zijn heel erg belangrijk in onze sport. Zonder vrouwen geen korfbal.
Wordt er vaak bij vrouwen gezegd, die moeten kwaliteit hebben. En een man is een man, dus die heeft dan uiteindelijk al kwaliteit.
Het team van Scholtmeijer. Ze zullen nooit zeggen het team van Tromp.
Zit je in die mannenwereld, dan wordt het gewoon wel minder makkelijk om het podium te krijgen.
Nou, we kunnen wel stellen dat de externe factoren van verenigingen tot bond tot veranderende gezinssituaties van grote invloed zijn op vrouwelijke coaches.
Ja, en zo hebben we weer een hoofdstuk toegevoegd aan ons verhaal in gelijkspel. Van tevoren dachten we aan 3 afleveringen genoeg te hebben, maar het laatste hoofdstuk gaan we nog schrijven. In de volgende en laatste aflevering van Gelijkspel kijken we terug en vooruit. Wat zijn nou de conclusies van ons onderzoek? Wat kunnen we leren van het verleden? En hoe gaan we de toekomst in? Daarbij, je hoorde haar net al op het einde, komt er nog een vrouwelijke coach op hoog niveau aan bod. Saskia van Kerkhof.
We spreken Jan Sjouke van der Bos, horen de conclusies van bijna iedereen die we gesproken hebben. En zullen wij zelf tot een conclusie komen? Dat en meer in de volgende aflevering.
Gelijkspel is een podcast van het KNKV, gemaakt door Carlo de Vries, Aniek van den Brand en mij, Pleun van Doornik.